Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, op een gure winterdag, als de gedachten aan kerst vervlogen zijn, maar de eerste lentegroenten nog lang op zich laten wachten. Het is koud en guur.
Ik ben benieuwd waar je bij gaat komen. Ja.
Nee, wat is denn jouw favoriete comfortfood of een goed Nederlands troost eten?
Oh ja, oké. Dat is een... ik denk toch draadjesvlees.
Draadjesvlees.
Ja. En echt zo'n draadjesvlees wat... Na een langere tijd in de pan gezeten heeft, ja. Wat best ingewikkeld is om het dan zo lekker helemaal zacht te krijgen. Dat is denk ik toch wel iets wat ik dan heerlijk vind met aardappelen. Ja. Gewoon lekker simpel.
Lekker.
Prakken. Ja, lekker prakken. Ja. Flesje eroverheen. Nou, laten we beginnen. Badschaf de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Het onderwerp van deze aflevering is de gehaktbal. Daar gaan we het zo over hebben. Maar we praten eerst even bij met een drankje. En Jeroen, ik ben benieuwd wat je hebt meegenomen.
En ik heb hier dus iets... Ik heb weer een in aluminiumolie gewikkelde fles voor je.
Ja, dat zag ik al, ja.
Ik heb nu een glaasje voor jou uit inschenk.
Ja, dat ziet eruit als bier, denk ik.
Ja.
Maar dan in een wijnglas.
Exact.
Even pak maar even aan, hè. Ja, nou, ik zal even kort beschrijven wat ik zie. Het is bier. Het is een beetje een soort oker... Bruin, best wel donker. Flinke schuimlaag. En ik ben heel benieuwd wat het is. Het is hartstikke zuur, man.
Ja.
Dit is bier.
Dit is bier.
Echt waar?
Ja.
Wat grappig zeg. Ja, het heeft een hele zure smaak.
Mm-hmm.
En daarmee proef je een beetje de hoppige biersmaak wat minder, vind mm-hmm. ik.
Ja, goed.
Maar het is wel lekker verfrissend.
En wat voor, als je het in wijntermen zou uitdrukken, wat proef je?
Nou, als wijn zou ik zeggen dat het een beetje een soort lichtere Bourgogne... Nee, ja, Bourgogne. Ik haal Bourgogne en Bordeaux altijd door elkaar. Nou,
dan zit je spot on.
Oh, is het zo?
Ja, dit is een Rodenbach Grand Cru.
Aha.
Dat is rood Vlaams bier uit de omgeving van Roeselaar in Kortrijk. En dat zoetzuren komt doordat er een dubbele fermentatie plaatsvindt... waarbij de laatste een melkzuurfermentatie is. En die kennen wij wel van
zeker
zuurdesem en kimchi en kombucha en al die andere fermentatieprojecten die we doen. En het grappige is dat ze die fermentatie op gang brengen door het oude bier te nemen en dat bij jonge bier te mengen. Dus ook weer vergelijkbaar met wat je ziet bij desems.
Zeker weten.
En met moeders. En het grappige is wat ze vervolgens doen, is dat ze het 2 jaar lang laten rijpen op eikenhouten fusten.
Grappig zeg.
Ja.
Dat dus voor bier.
Ja, het is echt. Maar het is dus echt. Het zit heel dicht tegen. Het wordt ook wel de Bourgogne uit Vlaanderen.
Oh ja, genoemd. Nou, wat lachen, joh.
Dus wat dat betreft zat je qua proeven ook helemaal goed.
Heel goedkoop, denk ik.
Dat valt wel mee.
Oh, ja, gelukkig.
Ja, dus oh, ja. Gewoon een normale prijs, zeg maar. Voor een speciaal biertje, 2 of 3 euro.
Oh, echt waar?
En ja, Rodenbach. En de trendwatchers die voorspellen dat dit heel succesvol gaat worden.
Ja, en dat is wel grappig, want jij begint net met een diepe. Diep in de wintermaanden als het donker is. Dit is wel een biertje wat lekker is als het wat warmer is, denk ik.
Ja, het is heel breed. Het is ook gastronomisch heel breed inzetbaar. En wat een klassieke pairing voor Rodenbach is, zijn Hollandse garnalen.
Aha. En waarom heb je dat dan gekozen bij het hoofdonderwerp?
Ja, dat
de gehaktbal.
Ja, dan verklap ik al een hele hoop. Maar ik denk dat dat later wel duidelijk wordt.
Oké, nou, je houdt me in spanning.
Zeker. Wat heb je de laatste tijd uitgespookt, Jonas?
Nou ja, om een beetje in de wintersferen te blijven, heb ik voor het eerst in mijn leven erwtensoep gemaakt. Ik weet niet of jij het wel eens gemaakt hebt, erwtensoep.
Oeh, misschien heel vroeger, maar ik kan me dat niet goed herinneren, nee.
En ik heb elke keer, als het ergens op staat, mm-hmm. dan denk ik, dat vind ik altijd ontzettend lekker. En ik, ja, waarom maak ik het nou gewoon niet zelf? Dus laatst heb ik een recept van Janneke Vreugde heel gevonden.
Ja.
En gemaakt. En dat is, het is echt super simpel. Dus je hebt erwten. Mm-hmm. Je neemt een varkenspoot of een hamschijf. Mm-hmm. En een stuk spek. Ja. Het liefst met zwoerd. En ja. Daar moet je een beetje dus die gelatine die je uit bot en ook uit zwoerd kan halen, heb je nodig om het dik te maken.
Ja, snap ik.
Doe je in de pan met prei, knolselderijen, aardappel en wortel.
Ja.
En dan laat je het volgens mij een uurtje of een paar uur staan.
Ja.
En is klaar.
Klaar.
En echt ontzettend. En als het dan klaar is, dan doe je het vuur uit en dan doe je daar het rookworst bij. En dan met roggebrood en kaatspek.
Maar heel makkelijk dus ook.
Is ontzettend makkelijk,
okay. Ja. Oké, leuk.
Ik had wel dat het. Het leek wel alsof het een beetje aan het schiften was. Je leest ook wel eens dat het snel kan bederven, erwtensoep. Mm-hmm. Maar misschien was het vet wat langer erop stond. Maar het was onwijs de moeite waard.
Oké. Okay.
En ik ben ook gaan eten in een nieuw restaurant in Amsterdam. Dat is volgens mij sinds het najaar van vorig jaar rond november open gegaan.
Mm-hmm.
Dat is Bacalar. Dat is een taqueria, dus een Mexicaanse taco. Tent. Nou, we hebben het wel eens gehad over Mexicaans eten en over Coba, een restaurant in Amsterdam-Noord. En de chef van Coba, die is Bacalar begonnen.
Okay.
En dat zit niet heel ver daar vandaan. Het is wel even zoeken, want je gaat echt zo in de een soort industrieterrein in Amsterdam-Noord.
Ja.
En je denkt, nou, ik ben hier echt helemaal verkeerd.
Okay. Diep Noord.
Ja, nou, dat valt wel mee. Het is best wel ten hoogte van het Centraal Station.
Okay.
En voor de mensen die kinderen hebben en de Hyperion Lyceum kennen in Amsterdam, daar is het vlakbij. Maar ongelooflijk lekker.
Mm.
En wel alleen maar tacos. Dus ook goede cocktails trouwens die daar waren.
Ja. Net als Coba.
Ja, en ik heb daar echt. Ik denk het lekkerste wat ik daar gegeten heb, was dus een taco met inktvis.
Oh.
En echt supergoed. Dus ik kan het iedereen aanraden. En ook een hele toffe, leuke sfeer. Heel gezellig. Dus,
leuk.
En wat hij ook zei, want ik ben er even met de chef gaan praten. En ik vroeg ook van haar of hij dan zelf zijn taco's maakt. Maar die heeft hij dus uit. Hoe heet die? De Tayara uit Hoorn, waar je het eerder over had.
Ja,
daar had hij zijn tacos vandaan. En hij had wel plannen om zelf tacos te maken en misschien ook wat meer mee te doen. Dus
leuk.
Was een goede tip. Zou ik
zeggen. Dat is een goeie. Daar ga ik ook eens kijken.
En heb jij nog iets bijzonders gekookt of gegeten de laatste tijd?
Ja, ik ben bij Umeno geweest. Dat was het enige restaurant de enige omakase die Kit tipte in de vorige aflevering. En daar heb ik aan de bar omakase gegeten en dat was fantastisch.
Ja, was het goed?
Ja, dat was echt heel erg goed.
En wat was er zo goed aan dan?
Wat er goed aan was, was dat het allemaal hele kleine, verfijnde gerechtjes waren. Je zit er echt met je neus bovenop. Dus nog meer dan in ieder geval Kit in zijn pop-up doet, zie je hoe alles wordt gesneden.
Oh ja.
En je hebt ook direct contact met de chef, dus je kan dingen vragen over wat het is en hoe die het bereidt. Het zijn hele mooie kleine gerechtjes, een stuk of, ik denk dat ik 5 of 6 of 7, zeg maar, verschillende rauwe combinaties heb gehad, die ook allemaal erg verfijnd waren, mooie dingen met inktvis. Daarna een paar warme gerechten, waar een hele bijzondere, hoe zal ik het zeggen, een pudding, een eipudding, of een gestoomde omelet had met garnalen en truffelsaus, die was ontzettend lekker.
Met truffel?
Met truffel. Ja,
grappig voor Japans.
Ja, ja, dat schijnt vaker voor te komen.
Ja,
en daarna een hele mooie serie met nigiris. En ik was natuurlijk inmiddels een beetje opgevoed door Kit. Dus ik kon ook herkennen dat ze mooi waren. Ik vond het fantastisch. En wat leuk is dat het is een knuszaakje. Het is echt een klein gezellig zaakje. Wat die kerel met zijn vrouw runt. Ik kan het van harte aanbevelen.
Wat leuk, nou dan ga ik snel naartoe.
Ja, bedenk wel 2 dingen. Je moet omakase alleen aan de bar.
Ja.
En je moet van tevoren reserveren.
En zeggen dat je dat wil.
En zeggen dat je dat wil en op tijd komen. Want wij zijn er bijna 3 uur mee bezig geweest.
Wow, echt waar?
Ja. Ja, ja.
Nou, wat goed zeg.
Echt een aanrader. En betaalbaar. Ook niet onbelangrijk.
Ja, dat is met sushi wel eens anders. Hè?
Ja, 17 tientjes en dan ben je
serieus?
Geknipt en geschoren.
Ja. Nou, ik ga snel reserveren.
Ik zou het ook doen.
En verder?
Oh ja, wat ook wel grappig is, het was de laatste tijd wat kouder. Ik heb weer eens een glaasje oranjak gedronken.
Ja, echt, dat is geen idee.
Nee, dat is een mooi verhaal. Een oranjak is een sinaasappellikeur.
Oh,
en die wordt gemaakt in. Die komt uit Chili. Die wordt er gemaakt door de Universiteit van Santiago. En kan je alleen daar kopen. Dus dit is eigenlijk gewoon hun, een van hun leerprojecten. Nou ja, ik heb op een gegeven moment een paar projecten gedaan in Chili. En toen nam een van mijn klanten naar mij mee. Die zei, ik weet dat jij van wijn en van drinken houdt. Ik heb wat moois. Toen ben ik met hem zo het achterland ingereden. En kwamen we op de wijngaarden van de Universiteit van Chili.
Lachen, joh.
En daar stonden twee kereltjes in een soort van vervallen gebouw. Stonden daar op in traditionele destilleerketels dit spul te kopen.
En wat is het dan? Leg het uit.
Ja, het is eigenlijk een soort Cointreau, maar dan donkerder van kleur en heftiger van smaak. Cointreau is natuurlijk redelijk is zoet en sinaasappel, maar is vrij subtiel en helder.
Niet helemaal mijn ding.
Nee, en dit is wat, laat ik zeggen, wat ruiger, wat robuuster.
Nou ja.
En ik vind het ontzettend. Ik ben niet zo van de zoete klets. Maar als after dinner vind ik dit echt wel heel lekker. Ik heb 6 flessen meegenomen destijds. Dus,
ja, nou, ik zal wel kijken. Ja, ik ben benieuwd.
Ja, echt een aanrader.
Nou, leuk zeg.
Tobanjam en tamarindepasta.
Carnaroli rijst en de juiste tahini.
Yuzu sap en panko.
Moeilijk te vinden, zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt.
Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be, de webshop voor foodies en hobbykoks.
Die bezorgen vanuit België in de hele Benelux voor maar €3,95. Ga naar Pimenton.be om te bestellen.
En leden van de brigade krijgen 12% korting. De actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief.
Nou, ze lonken al naar me, want wat de luisteraar niet ziet, maar ik wel, is dat hier voor mij een plateau staan met 3 prachtige gehaktballen. Jij hebt je afgelopen tijd verdiept, Jeroen, in een van de meest nederige vleesgerechten die er zijn in de Nederlandse keuken, namelijk de gehaktbal. En wat had je daar wat mee?
Nou, eigenlijk helemaal niks. Ik gehaktballen, wij aten ze thuis niet zo vaak. En als we ze aten, vond ik ze niet lekker. Dan waren ze droog, een beetje plat, aan één kant aangebrand, grote stukken ui erin. Smaakte naar niet zoveel. Het was niet aan mij bezig. Grote hoop ketchup erop, dan was het nog wat te redden. Maar ik vond dat eigenlijk geen succes. En ik heb ze dus ook thuis nooit leren maken. Ik zag mijn moeder er wel mee in de weer. Maar ik had niet de onbeheersbare aanvechting om te vragen, hoe maak je die nou?
Dat is zo grappig. Dan heb ik daar precies hetzelfde.
Ja?
Ik maak ze wel eens, maar inderdaad, bij mij vallen ze altijd aan elkaar.
Ja.
Ik bak ze altijd veel te hard aan.
Ja.
Ik doe er waarschijnlijk altijd, ik gooi er dan veel te veel doorheen.
Ja.
En mijn vrouw, die maakt ze wel wat vaker. En die stooft ze dan. Dat had ik nog nooit wist ik dat je dat in de oven in jus kon doen. Dus nee, ik maak het ook niet zoveel. Dus ik ben echt onwijs benieuwd. Het ziet er heerlijk uit. Ik weet dat je er heel erg veel lol in gehad hebt.
Ja, ontzettend leuk. Er zijn weinig uitdagingen van de laatste tijd die ik zo leuk vond en die ook zo bevredigend waren.
Nou, dus
kan niet wachten om het allemaal te vertellen.
Laten we dan beginnen. Wat is dan voor jou een perfecte gehaktbal?
Nou, een perfecte gehaktbal is om te beginnen is een bal. Geen schijf, geen plak, maar een bal. Ja. Het moet gewoon een ronde bal zijn.
En er zijn mensen die dat een plak vinden?
Ja, er zijn mensen die vinden het praktisch om een plak van te maken.
Ah, okay. Nou,
en ik kan je zo meteen uitleggen hoe dat komt. Maar het hoort een bal te zijn.
Dus geen schijf?
Geen schijf. Verder vind ik het belangrijk dat hij een volle vleessmaak heeft, maar wel dat hij mild is.
Nou ja.
Wat vervolgens heel belangrijk is dat hij sappig is.
Ja.
Is dat hij niet droog is, niet rul, niet zo'n bak doorgebakken rundvlees, maar dat hij sappig heeft.
Ja,
sappigheid heeft.
Ja. Oh, ik krijg honger.
Ja, en dan even terug naar die samenhang. Daar zit wel een overgangspunt in. Als je namelijk te veel samenhang krijgt, dan ga je meer richting een frikandel en dan wordt hij sponsig.
Ja.
En dat wil je niet. Dus hij wil dat hij een soort van mooi in zit tussen rul en voldoende samenhang. En, heel belangrijk, er moet een goede jus bij zitten.
Ja, ja.
Want dat is natuurlijk het lekkerste om dan bijvoorbeeld die jus met je aardappels te gaan zitten of met je broodje.
Ja.
Dus dat zijn zeg maar voor mij de vijf belangrijkste dingen om voor een goede bal.
Ja, ik heb in mijn leven nog nooit een frikandel gegeten.
Nee?
Dus ik weet niet dat toe dat
okay.
is.
Maar nuggets heb je wel gegeten,
ja,
toch?
Ja.
Nou,
een beetje rubberig.
Exact. Ah, okay, dat is te veel samenhang.
Ja.
Ja.
Ja, en hoe heb je het aangepakt? Hoe ben je te werk gegaan?
Nou, ik ben vrij grondig te werk, omdat ik er dus helemaal geen achtergrond in had.
Ja.
Dus ik heb eens even gekeken bij een aantal foodbloggers, wiens stijl ons wel aanspreekt. Bij Suzanne Arets, bijvoorbeeld Paulien's Keuken En ik heb gevraagd aan Koken en Hoge Hakken, een van onze luisteraars.
Ja.
En die had ook hele goede tips.
En zij komt uit België, toch?
Zij komt uit België, ja. Ja. Katie van der Mortelen, die maakt een bal, zag ik op de timeline. Dus heb ik gevraagd, hoe doe je dat?
Ja, leuk is dat, hè, met hoe dat gaat, hoe makkelijk dat gaat met Instagram en social media.
Die was ontzettend behulpzaam en had goede tips.
Wat leuk.
Ik heb ook even de klassieke naslagwerker erop nageslagen. Ja. Nee. Je ziet ze hier in de kast staan, dus de Dikke Van Dam en de Larousse Gastronomique en zelfs McGee.
Ja. Maar daar staan niet veel gehaktballen in.
Nee,
daar staat echt... Nee, misschien staat, Van Dam misschien wel.
Maar... Ja, maar dan gaat hij er nog, terwijl hij toch echt wel van een gehaktballen liefhebber is, dan gaat hij toch een beetje voorbij aan de essentie. En die heb ik overigens wel gevonden, die heb ik online gevonden, namelijk in een filmpje van René Ameling.
Ja.
Die had ik van FoodTube, die had ik zelf al gevonden. Maar daar verwees Katie van der Mortelen ook weer naar.
Ja, die heb ik ook toevallig ook zitten kijken. Dat,
Exact. En ik zag bovendien dat een andere door ons veel bekeken serie, Alex the French Guy, was ook gestart met een gehaktballen project.
Ja.
Maar die gaat een kant op die, laat ik zeggen, vanuit Hollands perspectief mij iets te internationaal is.
Ja, dus die meteen naar New York om de American meatballs. Nou, dan haak ik echt meteen af. Maar dat was wel een leuke aflevering.
Dat is een leuke aflevering. En wat hij doet, dat kan ik ook in context plaatsen. Maar ik was juist op zoek naar die Hollandse, of zoals je straks zal ontdekken, Vlaamse gehaktbal.
Oh, echt waar?
Ja.
Oh, wat leuk. Je hebt dus veel research gedaan.
Ja.
Er zijn dus veel verschillende soorten. Gerechten of recepten.
Ja.
En waar ben je op uitgekomen?
Nou, waar ik op uit ben gekomen zijn eigenlijk... Ik heb besloten 3 verschillende ballen te maken. En die 3 verschillende ballen die heb ik gekozen... omdat ze zijn gemaakt door mensen met... ofwel doordat ze veel werden aanbevolen... ofwel grote reputatie hebben. En dat ze een beetje verschillende recepten hadden. En ook wat geografische spreiding. Dus ik ben uitgekomen bij de bal van de Libreien.
Ja.
Die werd ons ook door een luisteraar getipt... die bij de Libreien had gegeven... en daar als midnight snack nog een keer een gehaktbal naar boven had laten komen.
Leuk, hè?
Het was Tonnelijke. Die tipte die bal. Dus die heb ik hier voor je liggen. Dan de bal van Slagerij Lauwman.
Ken ik, heel
dat
goed.
Dat is een instituut in Amsterdam.
Ja.
Die zit in de Jordaan en staat op een soort van podium. En nou ja, die staat bekend om zijn traditionele vlees en vleeswaren. En ik wilde graag slagersbal. Dus ik dacht, ik neem dat recept, want was te vinden.
En de Jordaanese bal is ook heel beroemd, toch?
Precies, de Jordaanese bal. En tenslotte heb ik, en ik noem dat de Vlaamse bal van, van Katie van der Mortelen. Hoewel ze zich dus heeft gebaseerd op het recept van René Ameling. Maar het is eigenlijk wel een Vlaamse bal.
Oh, wat leuk, zeg.
Ja. Ja. En wat mij betreft gaan we die nu even proeven.
Ja, nou, laten we beginnen. Ja, het is grappig, hè? Want als jij dan even wat aansnijdt.
Ja.
Ik bedoel, Lauwman ga ik vrij vaak naartoe. En de slager inderdaad is een ontzettend aardige kerel. Die altijd dingen kan vragen. Die niet te beroerd is om dingen uit te leggen. Dus Jeroen snijdt nu de gehaktballen. Ik zie wel iets heel geks bij 1. Namelijk, volgens mij zitten daar iets van... Zijn dat garnalen of wat is dat?
Ja, dat klopt. In de bal van Lauwman...
Zitten
Hollandse garnalen. Ja,
oh, dat grappig gezegd, dat wist ik helemaal niet.
Ja, dat is gek, want dat is dus vroeger waren garnalen. Amsterdam lag natuurlijk aan de zee.
Ja, ja zeker. De Zuiderzee.
Ja, aan de Zuiderzee. En toen waren en garnalen waren toen goedkoper dan gehakt. En in de Tweede Wereldoorlog schijnen ze zelfs ballen te hebben gemaakt alleen van garnalen.
Dat is serieus, wat grappig. Nou, laten we even gaan proeven. Welke gaan we als eerste proeven?
Ik zou zeggen, beginnen we even met die van Lauwman.
Ja, okay, ik pak even een vork.
Vertel dan... even, dat is een wat kleinere bal.
Ja, hij heeft een redelijk stevige structuur zo, van afstand. Er zitten dus inderdaad garnalen in.
Mm-hmm.
En ik ga even een hap nemen.
Hij is stevig van structuur. Hij is vrij sappig, vind ik.
Hij is wel erg garnalig.
Hij is garnalig. En hij zit ook vrij hoog op de witte peper.
Oh ja, dat proef je inderdaad.
Die proef je ook.
Hij is een beetje, inderdaad, dat is inderdaad...
Ik denk overigens dat hier, dus die, want ik pak even een glas van die rode bar, ik denk dat die er heel fijn bij gaat.
Ik denk nog een hapje, Jeroen, en dan ga ik snel ook proeven. Maar hier heb je geen saus bij, geen...
Nee, daar zat geen jus bij, want dit is een zogenaamde, dit is een braadbal en geen stoofbal. De twee andere zijn stoofballen. Dan mag ik je nu aanraden om de Vlaamse bal te pakken.
Ja.
Dat is de grootste van het gezelschap. Dat is een bal van 200 gram, maar liefst. Ja. En ik ben inmiddels achter dat in Vlaanderen gangbaar is. Want de jongens van Balls and Glory, die wat zeg maar de keten van gehaktballenrestaurants in Vlaanderen is. Die maken ze van 320 gram.
Waarom zoveel dus, dan?
Ja, omdat ze dat lekker vinden.
Niet met mond vol, maar deze is heel lekker zeg.
Mm-hmm.
Je proeft wat meer brood, denk ik, dat erin zit.
Mm-hmm.
Maar hij is inderdaad, deze heeft een hele vlezige smaak, maar niet, Even in de microfoon praten. Maar niet heel. Heeft een hele vleesige smaak, maar niet heel overheersend.
Nee.
En een beetje milde bal, maar wel heel lekker.
Dat is een hele, ja, ik vind deze erg lekker. Hij is wat ruller dan die lamenbal.
Ja, dat is veel fijner om te eten dan.
Ja, hij is wat ruller. En er zit natuurlijk een enorme klets saus bij.
Ja. Maar ook niet heel heftig of zo.
Nee, dit is een kalfsbal.
Oh, en helemaal is, kalfsvlees.
Ja, nee, half varken, half kalf. En varken heb je eigenlijk altijd wel nodig voor de vet, voor het vet.
Ja, ja, voor de sappigheid, hè?
Ja, en ik vind deze echt, dit is een hele mooie, subtiele bal. Ja.
Daar blijf je wel door eten.
Ja, maar volgens mij zit ook behoorlijk wat umami in. Want ik merk nu, want hartige, dat kwijlerige, zeg maar, de salivation, hè, zoals dat
noemen. Snel een drankje nemen.
Ja, nee, maar dat is typisch van umami. Dus ik denk dat hier ook de nodige umami in zit. En ik zal je zo verklappen hoe dat kan.
Je weet het gewoon, toch?
Ik weet het gewoon. Ja. Maar we gaan even naar de laatste. We gaan naar de Libreiënbal.
Ja, en die is dus veel donkerder van kleur. En die heeft een jus die doorzichtiger is. Ja. Wel donkere jus, maar niet heel aangemaakt.
Ja, de bal van de Vlaamse bal had een bruine jus. Een bruine saus. En dit is, zeg maar, gewoon een heldere jus.
Nou, het is ook heel lekker, zeg.
Mm-hmm.
De structuur is hier heel lekker, want deze is rul. Maar net zo compact bijna als de bal van Lauwman.
Mm-hmm.
Dus hij valt lekker in je mond uit elkaar.
Ja.
Maar hij is heel heftig, zwaar op smaak.
Hij is hoog op smaak. Hij is heel hoog op smaak, ja. Ik snap dus dat die lekker is. Zeker als je de hele dag in de keuken hebt gestaan.
Ja, zeker weten. Ja. Met een beetje mosterd erbij.
Maar dat is natuurlijk, als je weet je, personeel van de Libreiën heeft natuurlijk de hele dag staan proeven en staan eten. En dan wil je daarna iets wat niet al te subtiel is. Dan wil je gewoon iets wat goed binnenkomt. En dat is dit natuurlijk.
Maar ik merk wel, bij een tweede hap wordt het wel heel heftig.
Ik vind die te heftig. Ja. Ik vind hem te hoog op smaak. Mijn favoriet is de Vlaamse bal.
Ja, ik ga nog even proeven. Dus echt, de luisteraars hadden het moeten proeven. Misschien dat is het nadeel van radio, maar of podcast. Maar
ze kunnen zelf het recept maken en dan zelf proeven. Ik vind dit echt een fucking briljante bal, de Vlaamse.
Ja, nee, en dat is wel grappig, want hij zit er mooi tussenin, hè?
Ja.
Op mijn kantoor, daar hebben ze de bal van Lauwman.
Mm-hmm.
En daar komt hij wel met een jus, dus dat vind ik alweer grappig. Maar daar zit er minder garnalen in, denk ik, dan dit.
Dat is natuurlijk ook redelijk aan de prijs, hè, inmiddels.
Oh ja, dat is al best, ja. Ja.
100 granalen waren goedkoop. Zijn duur.
God, lekker man. Wat leuk dat je dat helemaal hebt.
Ja, toch?
Hebt neer uitgestald en laten we proeven. Had dan een beetje kookgeluiden bij de podcast.
Ja. Meer kookgeluiden. Ja. Goed.
Ja, oké. Dus we hebben geproefd. Ik wil gewoon weten hoe je het gemaakt hebt.
Hoe je het maakt.
Vertel me even de stappen voor het maken. Vertel me even hoe je dus. Wat de belangrijkste dingen zijn en de stappen zijn om een goede gehaktbal te maken.
Ja, nou, wat mij betreft.
Neem ik even een slokje.
Als je het helemaal uitpluist, zijn er een aantal belangrijke stappen. Het eerste is natuurlijk, wat voor vlees gebruik je? Wat voor vleesmix?
Ja, dat zei je al net, hè? Dus. Ja.
Wat je hier ziet is, de Lauwmanbal is grotendeels gehakt. Grotendeels varken.
Ja.
Met een heel klein beetje rund. De Vlaamse bal is half varken, half kalf.
Ja.
En de Libreiënbal is rund.
Vandaar de kleur dus.
Precies. Nou, nee, want dat komt door smaakmakers. Dus je ziet dat je daar een keuze in kan maken. En mijn voorkeur heeft in ieder geval een bal met voldoende vet. Want dat geeft natuurlijk, als je die smeuïgheid krijgt, dat is de smaakdrager.
Ja.
De volgende stap is, hoe krijg je je binding?
Ja.
En iedereen doet dat eigenlijk wel door er ei aan toe te voegen. En vervolgens kan je kiezen voor paneermeel of broodkruim.
Ja.
En ik heb op basis van het advies van René Ameling gekozen voor broodkruim, want met paneermeel wordt die hard.
Okay.
En broodkruim is dus eigenlijk gewoon, wat ik gewoon heb gedaan, is oud brood in de keukenmachine gedonderd. En dan zie je dat er ook best veel brood ingaat.
Ja.
Want dan gaat er 100 gram broodkruim in. Nou, voordat je 100 gram broodkruim hebt, zitten er al 6 of 8 boterhammen in. Dus dat is best wel veel.
Ja, maar ik gooi het dan alles bij elkaar. Is dat dan ook, moet je dat dan ook doen? Moet je die eieren gewoon bij het vlees en zo gooien? Of,
nou, nee. Er zijn verschillende technieken over. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat je over het algemeen, is dat je je natte ingrediënten en je droge ingrediënten apart mengt. En dat je ze daarmee door elkaar doet. En de belangrijkste reden daarbij is dat je eigenlijk niet te lang wil kneden. Want dat is namelijk wat er bij de Lauwmanbal is gebeurd. Die moet je volgens het recept vrij lang kneden. En wat je dan krijgt, is dat je dan binding gaat krijgen door het knijpen van dat vlees. En dat het eigenlijk, dat je daarin dus, ik bedoel, als je kijkt naar hoe restvlees aan elkaar wordt gedaan, dat noemen ze tumbling, dan nemen ze dus de allerlei afsnijdsels en snippers, die gooien ze in een cilinder en laten ze een half uur draaien en dan plakt het aan elkaar. Als je dat vlees maar lang genoeg blijft kneden, dan gaat het zeg maar, dan komen de eiwitten eruit vrij en dan gaat het daarmee binden.
Ja, dat noemen ze ook separaat vlees.
Dat is precies, dat van de separator. Ja,
dat ze gewoon de troep erin gooien. Dat is waarom ik nog nooit frikandellen heb gegeten.
Nou, dat is precies de soort binding die je dus in die lauwambal hebt en die je ook in de frikandel hebt. En dat is zeg maar dat geeft die sponsige binding. Ja. Vind ik niet lekker, nee, maar er zijn mensen die dat wel lekker vinden. Nee. Wat je dan ziet is dat er eigenlijk altijd zout, peper en nootmuskaat doorheen gaat en er gaat veel zout in. Echt veel zout.
Echt waar?
Dus, ja. Als je de recepten volgt. Als slechte recepten staat in voeg wat zout toe. Goede recepten staat in wat je nodig hebt. En dat is namelijk tussen de 1-2% aan zout.
Ja,
dat betekent veel, dus he? Dat er op een kilootje vlees 10 tot 20 gram zout in gaat. Dat is veel.
En dat weet ik trouwens. Want ik heb, je weet, ik ben Heston Blumenthal fanboy.
Uh-huh.
En ik heb ook wel eens, denk ik, zijn hamburger recept een keer zitten uit zitten zoeken. En daarvan probeert hij ook dat het dus rul blijft, maar wel bindt.
Ja.
En hij bindt het dus met zout.
Nou ja, dus vervolgens gaan er ui en knoflook door. Die moet je er nooit rauw doorheen doen.
Niet rauw?
Nee, die moet je zachtjes aanbakken.
Oké. Okay.
En daarmee worden ze toegankelijker en worden ze soepeler. In deze gerechten zit in allemaal, waar de knoflook of ui in zit, heb ik het allemaal aangebakken. En dan komt de echte kunstgreep, laat ik zeggen, dus qua smaak ga je verdieping in die smaak brengen. En wat je ziet is dat iedereen doet dat op een andere manier. Lauwman doet dat met garnalen.
Yeah.
De libreien doet het met een behoorlijke sloot ketchup en mosterd. Daar komt die donkere kleur dus ook vandaan.
Ah, okay, yeah. En die stevige smaak dan.
En die stevige smaak, ja. Precies, dat is die verdieping. De Vlaamse bal, daar zit woestersaus in. En ik heb ook recepten gezien waar mensen er Japanse sojasaus erheen gooien. Of in bijvoorbeeld Italiaanse ballen, Parmezaanse kaas.
Ja.
En dit zijn dus allemaal umami-verdiepers.
Ja. Of vissaus.
Of vissaus. Ja. En precies. Maar dat zie je dus in al die gerechten terugkomen.
Wat grappig zeg. Dat doe je dus. Nou, ik doe wel. Ik deed wel wat Worcestershire-saus erbij, maar heel klein beetje inderdaad.
Ja, ja, maar ik heb in die bal hier, in die Belgische bal, die Vlaamse bal, zit Worcestershire-saus en mosterd.
Ah, oké. Okay.
Ja. Ja. En vervolgens krijg je de technische belangrijke wendingen. Daar heb je eigenlijk drie dingen in. Het eerste is, als je hem hebt gekneed, als je hem hebt gedraaid, moet je hem daarna laten opstijven.
Oké. Okay.
Want doordat hij opstijft, houdt hij zijn stevigheid. En blijft hij dus een bal in plaats van dat hij uitzakt als een soort van schijf of een blok wordt.
En hoe stijf je op dan?
In de koelkast.
Ja,
gewoon een half uur in de koelkast. En dan krijg je nog een belangrijke technische vraag. Ga je voor aanbakken in de pan of doe je dat in de oven? En ik heb de beste resultaten gekregen met bakken in de oven. Want dan hoef je hem. Het probleem is namelijk als je hem in de pan aanbakt, dan ga je hem toch een aantal keer proberen te draaien. Dan prop je hem in de pan. De pan is natuurlijk recht van de onderkant.
Ja.
En dan krijg je dus barsten, vierkante ballen, platte ballen. Ik vond het beste gaan gewoon hap in de oven.
Ja, en dan weet ik heb het filmpje gezien van René heet het toch?
Ja, René Ameling.
Dat hij dus die ballen, als hij die dus in de oven doet, dat er daar ook eerst nog wat paneermeel op gaat.
Ja, dat klopt, toch? Ja, dat heb ik gedaan waar die instructie erbij stond. En dat was bij de Vlaamse bal.
Ja.
Daar heb ik het zelfs met panko gedaan. En ik dacht eerst dat geen goed resultaat zou geven, maar dat geeft een prachtig resultaat. En ik heb dat verder bij die andere ballen niet gedaan, omdat daar niet erbij stond. En de libreienbal is de enige die in de pan wordt aangebakken. En daardoor krijg je dus ook dat hij soms dan een wat donkerder vlak heeft aan de ene kant.
Ja.
En daarna krijg je de tweede belangrijke tactische keus. En dat is of je voor de stoofbal of voor de braadbal gaat.
En wat is het verschil dan?
Een stoofbal is een bal die in jus gaart.
Ja.
En dat zijn in dit geval de libreienbal en de Vlaamse bal.
Ja.
En een braadbal is een pan die ofwel in de pan ofwel in de oven braadt. En de Lauwmanbal, die braad je zelfs met een kernthermometer erin.
Ah, okay.
Dus die braad je tot precies 72 graden. Over staat op 120 graden. Dus dat gaat heel langzaam. Maar dat voorkomt dus ook dat die droog wordt.
Ja, ja, ja.
Want als je natuurlijk gaat stoven, dan dat gaat wel prima. Maar als je gaat braden En je laat hem te hard gaan, dan heb je voordat je het weet een droge bol.
En heb je ze allemaal nou in de oven bereid of in de pan?
Ik heb die van de libreien, die heb ik aangebraden in de pan. En vervolgens ook gegaard in de pan. Dus dat is een pan stoofbol.
Ja?
De Vlaamse bol is aangebakken in de oven, gestoofd in de pan. Gewoon op het fornuis.
Oké, okay, ja.
3 uur of zo.
Echt waar?
Ja, in de bruine saus. Ja, en dan doe je dus echt een klassieke bruine saus met... Ik heb dan gebruneerde bloem gebruikt.
Ja.
Je kan ook een roux maken. Je kan het ook met oude boterhammen doen. Waar dus ook weer bouillon in zit. En waar ook dan nog in het recept van Katie moest er oxo bouillon in. Dat is zeg maar oplosbouillon. Ik heb er maggi blokjes in gegooid.
Maggi,
de klassieke maggi blokjes zijn ook gewoon smaakmakers, hè?
Ja, tuurlijk.
Zijn niet dus die zorgen ook weer voor die verdieping. En de Laumannbol is dus helemaal een overbol. Die is aangebakken in de oven en doorgegaard.
Grappig. Dus die. Hey, maar dat is wat ik nou zo grappig vind, is dat het best wel veel dezelfde ingrediënten in zitten.
Ja.
Maar het is compleet verschillend qua smaak en qua mondbeleving.
Ja, nou dat heeft dus met die technische keuzes te maken, die mondbeleving.
Ja.
En qua smaak heeft het dus te maken met hoe je je verdieping maakt. Dus of je die diepe smaak geeft met ketchup en mosterd, zoals bij de libreien.
Ja.
Of dat je hem geeft met een uitje en woesters, zoals in de Vlaamse bol. Of dat je gaat voor de witte peper en de Hollandse garnalen, zoals de Lauwman.
Ja, hoef ik het weer, ja. Hey, dus jouw winnaar is de?
De Vlaamse bol.
Ja, dat is
hands down.
Ja,
echt waar? Ja. Als je terug, ik vind die van de libreien ook lekker, maar die is wel heel hoog. Kijk, die libreienbol is meer een bol die ik tussen een broodje neem als ik 15 bier heb gedronken.
Zeker.
Ja, dan is die top. Maar als
laat op de avond uit de ijskast sneaken en
exact,
dan eventjes
uitstekend daarvoor.
Beetje mosterd erbij.
Ja, grote linkmosterd.
Alles opruimen, zodat je vrouw de volgende ochtend niet kan zien.
En ik snap dus ook dat wat Tonnelleke zei, is dat zij dan bij libreien heeft gegeten, allemaal subtiele smaken.
Ja.
En als je dan s'avonds toch nog trek krijgt, dat het lekker is om zo'n smaakkanon naar binnen te schuiven.
Ja, dat is het inderdaad, ja.
Maar ik vind die jus van die Vlaamse bol, die vind ik ook fantastisch.
Ja.
Je krijgt ook een hele hoeveelheid jus, dus je kan alles erin drinken. En dat is dus heel lekker met een stampot of we gaan met aardappelen. Ik heb gewoon klassiek met aardappelen en bloemkool gegeten. Super.
Ja, dat is echt de Hollandse pot.
Ja, precies.
Uit Vlaanderen.
Dat is natuurlijk wel grappig. Nee, maar dan zie je dus dat die keukens ook eigenlijk best wel dicht bij elkaar liggen. En dat die Belgen dat wel gewoon beter kunnen, het klassieke werk dan wij.
Ja, leuk.
Ja.
Hey, en buiten de deur eten als je het niet zelf maakt. Was het veel werk om te maken trouwens?
Dat valt wel mee. Dat valt wel mee.
Maar ik hoorde 2-3 uur opstaan.
Dan zit je met het hoek van het fornuis. En dat is dus ook wat je bij veel kroegen ziet. Dat ze gewoon ergens op een pitje hebben staan. En dat die in die bruine saus ligt. En dat gaat, dat it ain't going nowhere, zeg maar.
Ja, precies. Een beetje zoals draadjesvlees waar we mee begonnen. Ja,
dat is het. Dat is
en dan buiten de deur eten, waar kan je dat? Kan je dat een beetje?
Ja, er zijn een aantal. Er is nu zeg maar met opkomst van streetfood en de interesse daarvoor en lokaal eten. Zie je dat er een aantal restaurants zijn die zich daarin specialiseren. Meest in het oog springen is weer Vlaams. Pauls & Glory komt uit Gent. En Gent is natuurlijk ook het hart van de Vlaamse keuken. Want wij denken altijd Antwerpen. Maar Antwerpen is een wereld op zich, zeg maar. Zoals Amsterdam ook een wereld op zich is. Gent, daar Pauls & Glory. Wat die alleen doen, is die vullen al hun ballen.
Oh, wat.
Daar zit van... Ja, dat schijnt lekker te zijn.
Met kaas en zo waarschijnlijk.
Ja, ik ben er nooit geweest, maar ook met truffel.
Dat lijkt me dan weer lekker.
Nee, maar dat is wel leuk. Ze hebben een aantal vestigingen. Die maken gevulde ballen. Dan heb je natuurlijk in Rotterdam de ballentent.
Ja.
Heel klassiek. Kroeg. Waar je ook heel goed ballen kan eten. Hier in Amsterdam heb je Loetje. Op verschillende plekken. Alleen, die kan je hem alleen bij de lunch krijgen.
Wat is dat nou, joh?
What the fuck?
Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk gewoon... Dat is gewoon commerciële overwegingen. Want ze willen niet dat jij er een bal gehakt gaat zitten eten van 7,50.
Ja, precies.
Ze willen dat jij een biefstukje van 17,50 wegdikt.
Paardbiefstuk, of niet?
Ja, nou ja, ook lekker. Maar maar die schijnt ook goed te zijn.
Ja?
En welke ik nog heb meegenomen, die bij mij in ieder geval op de lijst staat om te checken, is de Ooievaar.
Ja?
Hoek van de, zit op de hoek van de Utrechtse straat en het Frederiksplein.
Ja?
In Amsterdam natuurlijk, voor al die mensen die nu roepen dat we veel te Amsterdam zijn. Ja, in Amsterdam. Want die was de winnaar van de Parooltest.
Dat is een hele traditionele bruine kroeg, toch?
Heel. Ja, bruine kroeg. En een van die weinige zaken die kroeg en slijterij is.
Oh,
waar je zowel kan kopen als kan wijzen die zo'n dubbele vergunning heeft.
Ja, oh, wat grappig. Dat wist ik helemaal niet.
Ja, die zit daar op de hoek.
Hey, maar nu over alcohol en vergunningen hebben. Jij zei net die Rodenbach, zeg ik het goed? Daar heb je met een reden gekozen. Je vond hem lekker bij de Lamanbal. Maar kan je misschien vertellen waarom je nou gekozen hebt?
Ja, nou, ik heb hem gekozen. Ik heb hem dus eigenlijk om twee redenen gekozen. Het ene is, het is een Vlaams bier en ik kies voor de Vlaamse bal.
Ja, terecht.
Dus dat vond ik aardig om daar, zeg maar, en dan ook echt Vlaams. Dus ik heb er ook voor gekozen omdat ik dacht van, zal ik bier nemen of zal ik wijn nemen? Want over het algemeen vind ik pairings met wijn vind ik net leuker. Maar dit is natuurlijk eigenlijk een soort wijnachtig bier,
ja, zeker.
Dus dat is een goeie. En omdat het is een klassieke pairing om Rodenbach te doen met Hollandse garnalen. En die zitten weer in die Lamanbal.
Ja.
Dus zo was het cirkeltje rond.
Ja, het is wel prettig. Hij is wel, die frisse smaak is wel lekker bij de wat vollere vleesmaak die ze alle drie hebben.
Ja, het is wat mij betreft is het echt een eetbier, zeg maar.
Nou, jij hebt de recepten. Welke recepten ga je op de site zetten? Alleen de winnaar?
Alle drie.
Ja, leuk. Nou, daar ga ik echt serieus mee aan de slag. Want dit vind ik echt, het is echt een wereld van verschil met hoe ik het zelf maak. Mm-hmm. En ik vind die grote, dat grote vind ik ook wel lekker aan de hand. Want dan hoef je er maar één of twee op je bord te leggen. Misschien één eigenlijk.
Ja, één is genoeg. Ja,
en dan s'nachts stiekem uit de ijskast.
En ja, dan maak je er zes. Recept is voor zes. En ja. Dan,
We zijn met z'n drieën thuis, dus gaat dan meestal de vriezer in. Dus dat dan de story.
Oh ja.
Nou, dat ga ik zeker doen. En dus die, het leuke dat we een keer echt iets totaal simpels, maar waar je ook de smaak ontzettend lekker is. Dus ik vind het een super leuk idee dat we het gedaan hebben.
Ik ook. En ik zit nu met argusogen te kijken naar die restjes die hier voor me
liggen. En een bier die nog helemaal niet leeg is. Ja, dus dat gaan we zo maar eens even opmaken. Nou, laten we dan maar afsluiten. Waar gaan we het volgende keer over hebben?
Volgende keer gaan we het hebben over bibimbap.
Koreaans
gerecht.
Ja, leuk. Weet ik alles van. Ga ik veel over vertellen. Dus daar verheug ik me al op. Nou, deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en mijzelf, Jonas Nauwe. Reacties kan je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com. Je kan ook een bericht sturen in DM via Instagram, Facebook of Twitter. En als je een Apple hebt, ga dan naar Apple Podcast en laat een review achter. Met sterren, maar vooral ook wat je er zelf van vindt. Dat vinden we echt het allerleukste om te lezen. En dat helpt anderen ook om de podcast te ontdekken. We hebben nog leuke reacties gehad, Jeroen.
Ja, we hebben een hele leuke reactie gehad van Preter Verburg. Op Apple. Die zei, iedere twee weken is het weer feest. Als u houdt van heerlijk eten en drinken, van het betere thuiskoken, goede restaurants en gastronomie, is dit echt een aanrader.
Hartstikke leuk.
Top. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.